Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is, o opper majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. 139 en daarvan het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 5, de versen 1 tot en met 16. Ik herhaal, Handelingen 5, vers 1 tot en met vers 16. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Handelingen 5, vers 1 tot en met 16. En een zekere man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven. En onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt, en onttrekken van de prijs van het land. Zo het gebleven waren, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe, en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeide, ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. En door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen, maar het volk hield hen in grote achting. En daar werden er meer en meer toegedaan die de Heere geloofden, menigten, beide van mannen en van vrouwen. Alzo dat zij de zieken uitdroegen op de straten en legde op bedden en weddekens, opdat als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende zieken en die van onreine geesten gekweld waren, welke alle genezen werden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 132 en daarvan de versen 5 en 7. 132 vers 5 en vers 7. Wij zullen in uw woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterk en eer. 132 vers 5 en vers 7 gaan we samen zingen. Gemeente, wij willen vanmorgen uw aandacht vragen voor Handelingen 5 en dan de eerste 11 versen. En ik lees u dan het 11e vers. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Dit gedeelte gaat over de zorg van de Heere voor zijn gemeente. En dan letten we in de eerste plaats op de opbouw van de gemeente. Want aan dit stukje in Handelingen 5 gaat natuurlijk iets vooraf. Handelingen 4, het slot. En er volgt ook iets op. En dat begint bij vers 12. Dus dit gedeelte moeten we niet even uitlichten en dan zeggen, kijk, dit is Gods woord. Nee, Gods woord, daar gaat iets aan vooraf en het heeft ook een slot. Er volgt iets op. Dus de Heere bouwt. In de tweede plaats lezen we dan hier in Handelingen 5 de aanval op de gemeente, het bederf in de gemeente. En dat krijgt heel concreet handen en voeten. Niet doordat er iemand een doodslag pleegt of zo, of dat er iemand plotseling hardop in de kerk begint te vloeken of iets dergelijks. Nee, doordat er twee mensen een schone schijn gaan ophangen. En hoe langer je die geschiedenis leest, des te dichter komt hij naar je toe. Dus de aangrijpender wordt het eigenlijk. Want dat die mensen dat doen, dat is één, maar dat ze erin volharden, dat is nog erger. Schone schijn. Nu verwacht allemaal dat ik in een zwarte jasje sta. Nou, die heb ik ook aangedaan. Ik dacht vanochtend, zal ik dat nou eens niet doen? Zal ik nou eens gewoon een witte jas aan doen? Omdat we zo aan die schone schijn hechten. He, wat de mensen wel allemaal niet van ons vinden. En de een is nog beter dan de ander, dat hebben we hier ook. Die twee mensen die verharden daarin. En dat is een hele aangrijpende realiteit in de gemeente Gods. Dat we ons tevreden stellen voor de eeuwigheid met een beetje vrome schijn. Ja, die vindt ook wel dat ik bekeerd ben en een goede dominee en zo. Weet u wel? Dat effect. En dat we helemaal niet meer verlegen zijn om God en zijn goedkeuring in ons leven. Dat is het tweede, dat is bederf. En dan tenslotte de overwinning. Want we lezen ook in dit gedeelte hoe de Heere nu zelf ingrijpt. En dat is aan de ene kant heel erg voor die twee mensen die het betreft. Maar ook heel heilzaam voor Petrus en voor Johannes en zo. De Heere, de overwinning. Dat God die gemeente bewaart. En dat dan na vers 11 gaat het verder. De handen van de apostelen zien er vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren al eendrachtelijk in de woorden van Salomo. Dus het gaat over de zorg van de Heere voor zijn gemeente. Ah, hoe God die gemeente bouwt. De tweede plaats hoe het bederf in die gemeente zich opdringt. En tenslotte hoe de Heere de overwinning geeft. Gemeente, we zijn vanmorgen in de eerste plaats samen in een uur van voorbereiding. Aanstaande zondag hoop ik het heiligavondmaal, als de Heer dat geeft, te mogen bedienen. U weet wel, het gaat natuurlijk niet om de bedienaar, het gaat om de instelling. En wie dat precies bedient, dat is helemaal niet zo belangrijk. Dat is een oude dwaling van de donatisten in de kerk. Die zeiden, die dominee mag ons kindje wel dopen en die dominee mag dat niet. En dat is een hele verkeerde dwaling, want het sacrament hangt niet af van de persoon die het bedient. Het hangt af van degene die het heeft ingesteld, namelijk Christus. Nu kennen we twee sacramenten, de doop en het avondmaal. De doop gaan we vanmiddag iets over zeggen. De doop wijst op de wedergeboorte, het begin van het nieuwe leven. En het avondmaal is dus tot voeding van het nieuwe leven. En de Heer heeft dat avondmaal ingesteld voor zijn gelovig volk. Om ze te voeden en te onderhouden in en bij de Bijbelse boodschap, bij zijn genade. En daar heeft God in de eerste plaats zijn woord voor gegeven. En we doen het dus verstandig aan om dat woord biddend dagelijks te onderzoeken. En in de tweede plaats heeft God daar de sacramenten aan toegevoegd. Opdat zijn kinderen daardoor ook naast een hoorbaar en zichtbaar teken zouden hebben van Gods gunst in hun leven. Nu moeten we voorafgaan aan het avondmaal onszelf onderzoeken. Dat is heel belangrijk, zelfonderzoek. Ik hoop dat dat een dagelijkse praktijk is in uw leven. Dan moeten we onszelf onderzoeken of wij nu delen in de genade Gods. Hoe moet je dat doen? Nou, dan moet u kijken of u weet dat u schuldig staat voor God. En dat u dat verootmoedigt. Dat is één. En niet dat ons dat hoogmoedig maken, zeggen van nou, maar die klopt niet en die fout, mis. U moet u zelf onderzoeken, niet iemand anders. Dus dat is één. En als we dat eerlijk doen, dan worden wij verootmoedigd. Want we kunnen alleen maar schuld maken, echt. In tweede plaats, het is natuurlijk heel erg dat we gezondigd hebben en dat we de schuld meer maken. Maar hebben we nu ook een antwoord ontvangen uit de Bijbel op de schuldvraag in ons leven? En dan zijn er een heleboel verkeerde antwoorden. Bijvoorbeeld dat wij de schuld vergeten. En er is maar één goed antwoord en dat is de Heer Jezus, die heeft daarvoor betaald. En of we nou deel hebben door het geloof aan hem. Dat is het tweede wat onderzocht moet worden. En ook weer niet bij anderen, nee, bij uzelf. En in de derde plaats, of ik nu een diep verlangen ken om in alle opzichten, in alle band tot eer van God te leven. Nou, daar heb je nou de drie dingen waarop wij onszelf hebben te onderzoeken. Als we die dingen niet kennen, dan is er volgende week dus voor ons geen plek aan het avondmaal. Laten we dat maar heel eerlijk zeggen. Maar dan moet u niet gerust zijn en zeggen van nou, ja, ik hoop maar dat het een keer komt, want dan komt er echt niks. Ik hoop dat het dan gaat klemmen, want u weet, zolang wij nog kunnen praten, gebeurt er niks. God leert zijn kinderen schreeuwen en zuchten en roepen. Er moet wat gebeuren. En dan word je heel klein, een bedelaar. Ik hoop dat u zo de week eens mag doorkomen. En is verlegen raakt om Gods genade. Als u nou wel de genade kent, nou dat de Heer dat vermeerdert. En daar heeft hij de sacramenten voor gegeven. Nu gaan we in de tweede plaats stilstaan bij Handelingen 5. Voor de kinderen heb ik al een vraag gesteld. Wie zijn die mensen die we in Handelingen 5 tegenkomen? Ja, Petrus natuurlijk. En, maar er komen ook twee mensen tegen. En die heten Ananias en Safira. En Ananias, dat betekent, dat is een Hebreeuwse naam eigenlijk. En dat betekent, God is genadig. Dus die man had wel een mooie naam. Net als Johannes de Doper. Dat Johannes betekent ook, God is genadig. Maar het geen mooi leven. Dus dat kan, hè? Dat we een hele mooie naam hebben, maar een heel lelijk leven. Dat zien we hier in dit hoofdstuk. Dan kom je wel meer tegen in de Bijbel. Een prachtige naam, maar niet een prachtig leven. En de Heer Jezus zegt, de boom wordt uit de vrucht gekend. Let daarop. Er komen geen druiven van struik. Nee, er komen geen vruchten uit verkeerde bomen. De boom wordt uit de vrucht gekend. Nu gaan we vanmorgen eens kijken naar die geschiedenis in Handelingen 5. En nu kan ik daar natuurlijk zomaar eens een zin uitlichten. En zeggen dat Peter zegt, heb de mens niet gelogen, maar goden. Dat die Ananias en Safira bezig zijn om de Heilige Geest te bedriegen. En dan kan ik een preek houden in de zin van hoe erg dat is. En dat ze gestorven zijn, een oordeel daarover enzovoort. En dan denkt u allemaal, tjonge, dat is toch wat. Maar zo moet u niet naar huis. Ik ook niet, hè. Want dan wordt dat iets wat misschien heel ver bij ons vandaan staat. Want dan zeggen we allemaal, ja, maar dat doen wij niet. Oh nee. Nou, als dat straks aan het einde de conclusie is van de preek, dan heb u dus. Dan heb ik verkeerd gepreekt en heb u misschien verkeerd geluisterd. Want wat hier staat is niet een of andere buitengewoon bijzondere zonde die... Nee, nee. Komt heel dichtbij. En het woekert voort in het midden van de gemeente. God bouwt in het boek Handelingen de gemeente. Dat begint op de Pinksterdag. Worden er 3000. En dan verderop in Handelingen. Handelingen 4 vers 4 worden het er 5000. Of dat 3000 tot 5000. Of dat er bovenop die 3000 nog 5000 komen. Dat zijn de verklaringen wat verschillend. En tenslotte in hoofdstuk 6 vers 7, dat is een hoofdstuk verder, lezen we ook zelfs een heleboel priesters tot het geloof komen. Dus mensen die de heer Jezus bijvoorbeeld en Sammy hadden veroordeeld, komen tot geloof. Nou, dat is natuurlijk wel een hele rijke boodschap. En zo vormt de heer daar in Jeruzalem, nu zo'n 22 eeuwen geleden, de gemeente Gods. En daar moeten we eerst bij stilstaan, want er staan in dit gedeelte over die gemeente natuurlijk een heleboel dingen. In het slot van Handelingen 2 kom je dat tegen, en in het slot van Handelingen 4 kom je dat weer opnieuw tegen. Kijk maar in Handelingen 4 vers 32. En de menigte, dus een enorm omvang van degene die geloofden was... Eén hart en één ziel. En niemand zei dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was enzovoort. Niemand. Dat is de Pinkstergemeente. Niemand staat hier. En dan slot komt er nog een heel praktisch voorbeeld bij. Zeker Jozef. Toegenaamd Barnabas. Dus de persoon die later met Paulus de eerste zendingsreis onderneemt. Een leviet van geboorte, die verkoopt een akker en stelt het hele geld beschikbaar voor de gemeente, voor de armen in de gemeente. Je had toen ook veel armoede en zo. Dus heel concreet zie je dat de vrucht van dat nieuwe leven openbaar komt. Nog steeds als God de mens bekeert, dan gaat hij anders praten, dan gaat hij anders denken... Gaat u ook andere dingen lezen? Komt u graag naar de kerk? Wil u graag luisteren? Dan komt er een totale verandering. Vernieuwing noemen we dat. Met Barnabas zie je dat. Dat is in het boek Handelingen. En zo bouwt God in die eerste vier hoofdstukken zijn gemeente. En zo ook gaat het in hoofdstuk 5 verder. En dan mogen we daar eerst wel een paar dingen over zeggen. Hoe die gemeente wordt gebouwd. Ook in een uur van voorbereiding. En dan blijkt uit dit hele boek. Dat die gemeente wordt gebouwd door Gods geest. Peter spreekt door Gods geest. En die zondaren worden geraakt door Gods geest. Handeling 2, handeling 3, handeling 4... Zo gaat dat verder. Dat is de Pinkstergeest. Het is de geest, zegt hij, die levend maakt. Dus lees is niet nut. De wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid. Gij weet niet van waar hij komt. Nog waar hij heen gaat. Ik bouw geen gemeente. Dat doet de Heilige Geest. En doet de geest nog steeds. Het Pinksterdag gehoord en de Heere deed daags en de Heere deed dagelijks. Tot de gemeente die zalig werden. Gemeente, als we nou volgende week dat avondmaal houden, hè? Dan gaat het erom of wij iets kennen van dat werk van Gods geest, dat de Heere in ons leven binnenkwam. Zoals de Heer binnenkwam bij Zacchaeus. Zoals de Heer binnenkwam bij de kameling. Zoals de Heilige Geest dat hart van Lydia opende. En zoals de stokbewaarder werd gearresteerd. Want één ding moet u onthouden. God doet dat nog steeds. Hè? Hij gaat door met dat werk. En dan komt die geest. De manier van het blazen van de wind bij ons binnen. En dan? Ja. Dan word je dus bedroefd. En verlegen. Dan wordt het heel persoonlijk. En dat was in de Bijbel zo, en dat is nog steeds zo. En daarom mogen we onszelf best wel onderzoeken. Wanneer de Heer eigenlijk door wederbarende kracht is binnengekomen in ons leven. Wij houden de deur naar God op dicht, op slot. De Heilige Geest breekt door zijn liefde die deur open. En Paulus zegt in Romeinen 5, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Ja, dus dat is door Gods geest. Tweede plaats. Die zorg en die opbouw van de gemeente, daar gebruikt God middelen voor. Middelen. Genademiddelen. Wat is nou het belangrijkste genademiddel? Nou, zegt u dat mijn gevoel of zo? Ook mensen komen er tegen. Hè? Die zeggen, mijn gevoel zegt. Ja. Moet je een boekje op psychologie lezen, dan weet je, gevoel dat gaat op en neer. De ene keer gaat het neer, dan op. Er is niks zo veranderlijk als gevoel. Als de zon schijnt, dan voel je je prettig. En als het regent, voel je wat minder prettig en zo. Weet u wel. Ja, maar gaat het dan in de Bijbel zonder gevoel? Nee, natuurlijk niet. Geloof en gevoel hangen op het allernauw samen. Maar God doet het niet in de eerste plaats door wat te appelleren aan ons gevoel. Hoe dan? Hoe komt nou een mens tot bekering? Hoe komt de geest naar binnen? Ah. En dan zegt Paulus in Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord God gepredikt wordt, zet de kanttekening. Hoe werd nou die gemeente in Jeruzalem gebouwd? De Pinksterdag werd Petrus gepreekt. Hoe werd Lydia bekeerd? Ze zat in de kerk. En wat is het middel geweest voor de kameling? Dat was die Bijbel die ze bij zich hadden. En die Filippus ging uitleggen. Dat is in de tweede plaats heel belangrijk. Gods geest. En in de tweede plaats de apostelen predikten het woord. Gods woord. Ja, zegt u, dat zijn hoofdstukken en versen en woorden en zo moeilijk en dan begrijp ik het allemaal niet en zo. Dat kan. Daar heb ik ook last van iedereen. En kleine kinderen kunnen ook nog niet lezen. Hoe is dat dan met dat woord? Nou, dat wordt gepreekt. Dat woord dat behelst wet en evangelie. En soms, door Gods geest, dringt dat woord door. Dan doet het kracht. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis. Nou ja, dan hebben we allemaal wel eens een moment dat de Bijbel ons iets zegt, maar hoe weet je nou of dat woord, die prediking, kracht doet? Nou, denk aan de Pinksterdag. Ze werd doorstoken in het hart, staat in de Bijbel. Het hart van Lydia werd geopend. En de kameling, hoe zou ik kunnen, zomaar niet iemand onderricht. Gemeente, merkt u hoe belangrijk in de handelingen, ook hier in handelingen 5, de verkondiging is van het heilig evangelie. En dat uw dienaar geroepen is niet om zijn gevoelsleven aan u bekend te maken. Niet om u allerlei nieuwtjes uit de politiek te verkondigen. Ook niet om u allerlei geestelijke staten en toestanden bekend te maken. Maar om Gods woord te preken. En om dat woord aan uw hart te leggen. Want dat doet Petrus. En dat doet Paulus. En dat heeft de Heere gezegd. Dat doet de Heer Jezus. En dat heeft God willen gebruiken. Ook hier in Handelingen 5. En zo wordt die gemeente gevormd. En dan kom ik terug op wat ik zo net zei. Die gemeente, die menigte. Er waren een heleboel kinderen God bij. Die gemeente wordt dan gebouwd op dat ene fundament. En dan zien we daar een schare met zondaren en zondaressen. Maar dan wel geredde zondaren en zondaressen. Want dat is wat de Heer leert, hè? Een geredde zondaar. Een geredde zondares. In het Engels een saved sinner. Dat vind ik zo'n mooi woord. Ik heb dat bij Huntington gelezen. Ik heb het tegen mijn kinderen gezet. Dat moet je maar op mijn rouwkaart zetten. Dat sterf. Saved sinner. Niks meer. Geen dominee. Geen weet ik veel wat. Niks anders. Saved sinner. Huntington schreef het overal op. Niks meer dan een geredde zondaar. Zondaar. Geworden. Gebleven. En dan niet uit een boekje, maar in de praktijk. Je zult zo wel zien hoe dat gaat. Zondaar. Waar God naar om heeft gezien. In Christus. En alleen in Christus. Gemeente, wij gaan u niet bouwen buiten iets van de Heer Jezus. Want dat kan niet en dat mag niet. Iemand die gered is, heeft de Heer Jezus ontvangen en aangenomen. Die is hem geopenbaard en heeft hij aangenomen. Want dat is de enige rots der behoudenis. En niks anders. En iemand die gered is, begeert het diepst van de ziel tot eer van God te leven. Dat zie je heel het handelingenboek terug. Met vallen en opstaan, met veel gebrek. En zo vormt zich daar die gemeente. En die gemeente wordt natuurlijk door de Satan aangevallen. Het begint gelijk al in Handelingen 2. Dronken mensen. Dat Sanhedrin komt eraan te pas en die discipelen moeten zich verantwoorden. En ondertussen is het die dreiging van pas op, want anders gaan we jou ook kruisigen en zo. En er ontstaat rondom die gemeente daar in Jeruzalem een heleboel vijandschap. Van buitenaf. U kunt dat in Handelingen 2, 3 en 4 duidelijk lezen. En nu Handelingen 5. Daar zien we ook het bederf in de gemeente. Ja? Onder die enorme schade van 3.000 en 5.000. Ook daar is niet alles goud wat er blinkt aan de horizon. Ook daar zijn er. Ja, die nog. Ja, wel in de wijnstok zitten. Maar geen vruchten voortbrengen. Zoals de Heer Jezus het ons heeft uitgelegd in Johannes 15. Ook daar zijn er die wel de schijn hebben. En daar zo ontzettend veel waarde aan hechten. Maar het wezen missen. En met die aanval sluipt de Satan de gemeente binnen. En hoe zal dat nou aflopen? Dan komt bij onze tweede gedachte. Dat is die aanval en die verwoesting in de gemeente Gods. Maar voordat we daar onze aandacht op richten, gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers 123. Het eerste vers gaan we samen zingen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid gelijk. Een knecht ziet op de hand zijn heren om nooddruf te begeren. En o, de maagd zo bij vrouw geslagen om hulp en gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze God ten Heer totdat hij ons genadig zij. 123 vers 1. Dus daar in Jeruzalem hebben we die gemeente Gods, de Pinkstergemeente, in hun glorietijd. Met machtige vijanden van buiten, Sanhedrin, de Romeinen en noem allemaal maar op. En dan ontstaat er in die gemeente ook het bederf van binnen, het openbaart zich. Het is er, het openbaart zich. En nu moet ik u meenemen in dat hoofdstuk. Want ja, vroeger heb ik er wel eens over gepreekt en dan, ja, dan lees je het zo op het eerste. De goden gelogen, oeh, iets heel ergs. En ja, dat moet toch wel, je moet toch wel diep, diep gevallen zijn om daar terecht te komen. Ik heb dat in het verleden wel eens gepreekt, dat het een soort iets heel uitzonderlijks was wat we hier vinden. gunt. Hoe langer je dat leest, des te minder is het uitzonderlijk, hè? Want er worden ons niet twee mensen beschreven die dronken over de straat liepen en die vloekten en die zeiden, ja, wij horen er ook bij en dat soort dingen. Nee hoor, echt niet. Er worden hier twee mensen beschreven, keurige mensen. Bijna niks op aan te merken. En die mensen die kijken rond en die zien dan dat vorige hoofdstuk, Barnabas, en die koopt een akker en dan geeft hij dat geld aan. En iedereen vindt dat belangrijk en zo. Hé, denk ze, dat gaan wij ook doen. Wij gaan ook een akkertje verkopen. En dan hebben ze dat geld. En dan onttrok. Dat woord onttrok, dat is een woord, dat gebruikt Lucas hier. Dat heeft hij gevonden in de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dat is ongeveer eenzelfde woord wat gebruiken we bij de geschiedenis van Achan. U weet wel toen ze dat land Kanaan binnentrokken. En dat dal van Achor, het dal van Achan, waar Hosea over profeteert. In Hosea 2, de deur der hoop in het dal van Achor. Dus Lucas die gaat al in het Grieks, in het schrijf, geeft hij al, hier gebeurt iets heel ergs. En wat gebeurt er dan? Nou, ik zal u eerst even het feit noemen wat er gebeurt. In de tweede plaats zal ik u noemen wat denk ik het meest aangrijpende is. En in de derde plaats hoe God erover oordeelt. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, als je dat zo op het eerste zicht leest en je plaatst dat een beetje in de context van die tijd. Ja, die mensen verkopen een akker. En een heel groot, dat is heel de helft voor zichzelf. En de andere brengt ze naar de kerk toe. En dan, ja, ze laten een beetje het midden van eigenlijk wel dat hele bed. Net als bij Barnabas, zo ongeveer. En waarom doen ze dat? Nou, dan krijgen ze aanzien in de gemeente Barnabas. En Ananias en Safira hebben ook zo ontzettend veel gegeven. En wat is dat toch mooi dat je zulke mensen hebt in de kerk. En wat zijn dat fijne leden en zo. Daar zijn ze buiten. Als je gewoon rustig leest, dan zijn die mensen erop uit dat ze niet voor God aangenaam zijn. Nee, voor de mensen aangenaam. Dat ze aanzien ontvangen in de gemeente. Doordat ze geven en dat ze de schijn wekken. En dat doen ze dan onder een schijn. Hè? Van, kijk eens hoeveel wij wel niet geven. Dat is er aan de hand. Een hele concrete en een hele diepe zonde. Onze kanttekenaar op de Statenvertaler zeggen geveinsdheid. Een leugen. Dus zonde tegen het. Achtste en een negende gebod. Heel concreet. En dat, ja, dat grijpt dus. En dat voeden die mensen in hun hart. En dat gaan ze dan openbaren op deze manier. Gemeente, wat is dat erg? Is mij dat feit, wat is dat erg? Geveinsdheid. Aanzien verwerven in een gemeente. De beste gemeentelid. Tjonge, en die vond ook al goed en zo. De beste diaken. De beste ouderling. Dat is een hele goeie. En de beste dominee. Veel beroepen en veel preken. En oh, indruk. Oh, wat geweldig. En dat je daar ook op uit bent. Dat wordt hier benoemd. Bij Ananias en Safira. En dat is het bederf in die eerste christelijke gemeente. Gemeente, ben u dat wel eens bij uzelf tegengekomen? Niet.
Een tijdje terug heb ik gezegd, Poetin, die hoef je niet te kennen uit de krant hoor, die leer je ook bij jezelf kennen. En Ananias en Safira kom je tegen bij jezelf, maar nou tweede. En hoe gaan die twee mensen daar nou mee om? Want dan komt Ananias met dat geld, onder de schijn dat het dus het hele bedrag is, en met de bedoeling om de belangrijke man, misschien straks ook wel een diaken of weet ik veel wat te worden in de gemeente. Dan kom je bij de apostelen. En nu komt het tweede, en dat is het, denk ik, het meest aangrijpende. En daaruit blijkt ook van dat Ananias en Safira dus niet die Pinkstergeest hebben. Want wat gebeurt er? Dat kunt u lezen bij Ananias en onduidelijk bij Safira. Ze doen niet alleen de zonde, maar ze verharden en volharden daar ook in. En dat is een tweede element. Als Petrus daar wat van hebben, ze geen berouw. En als Petrus aan Safira vraagt, 3 uur later, kennen we nog niks gehoord, heb je dat voor die... Ja. De zonde doen. En in deze zonde volharden en verharden. Dat is eigenlijk het aangrijpende in dit hoofdstuk. Kijk, we struikelen al in veel, dat zegt Jacobus. En er is geen mens hier in de kerk of die heeft niet momenten dat de eer van mensen hem liever is dan de eer van God. En je saus je knieën buigt. En je zit daar stil voor God, want dat eenzame stille leven, dat werkt de Heer. Zijn we dan verlegen om de eer van mensen of om de goedkeuring van de Heer? Niets is er op de majesteit. Gemeente, Gods kinderen. Ik zeg ook weer niet altijd. Er zijn momenten, zei Heer. Als ik dan een Ananias ben. Wil u me er dan van bekeren? Want dat is een fundamenteel onderscheid tussen het namaak en het echte. Namaak volhard en ga door. En het echte, dat wordt, dat komt ermee bij de Heer. Is er dan bij mij een schadelijke weg? En leidt mij op de eeuwige weg? Dan ontstaan er onderhandelingen. En die vinden plaats tussen de Heer en je ziel. Nou, dat wordt hier niet gevonden, hè. Ze doen de zonde in de concrete realiteit van het leven. Ze gaan door in die zonde. En dan komt de derde. En dat is het oordeel Gods. We kunnen elkaar bedriegen, hè. Met de Heilige Geest. Ja, we kunnen het wel eens denken, maar dat gaat niet, hè. En dan zegt Petrus, je hebt de mens niet gelogen, maar Goden. Vers 4. Jullie hebben God willen bedriegen. En dan komt er een oordeel over Ananias. En ook Safira, en dan vallen ze allebei dood neer. Dat doet Petrus niet hoor, let op. Dat doet de Heer. Dat doet de Heilige Geest. En gemeente, dat gebeurde bij Achan. Bij de intocht in Kanaan. Het ging trouwens ook weer heel concreet om geldzucht. En het gaat hier ook bij Ananias en Safira. Ja, zegt u, dat is toch wel wreed eigenlijk. Nou, weet u dat u hetzelfde zal overkomen. Want, kijk, God is langmoedig en hij stelt het oordeel voortdurend uit. Maar als we zonder God en zonder Christus sterven, hebben de mensen niet gelogen, maar God. En dan weet u wat hier staat. Dan eindigt ons leven in eeuwige ramp. Zaligheid. En nogmaals, ik zeg dit niet om u de stuipen op uw lijf te jagen of zo. Maar het staat wel gewoon in de Bijbel. En wat is nou genade? Weet u, David in Psalm 51 zegt: tegen u, u alleen heb ik misdreven. En dat de Heer in Leviticus openbaart. Als je in een welgevallen krijgt om de straf van je ongerechtigheid. David wist dat hij Gods straf verdiend heeft. En hij mocht eronder buigen. En dat noemen we nu buigen onder Gods recht. Ik kan een heleboel theorie over op vertellen en zo, maar daar gaat het om. Het gaat om de praktijk. De oordeels hebben gebogen onder God. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Die twee mensen kwamen daar niet. David kwam daar. En daar opent zich de genade Gods in Christus Jezus. Een zaligmaker. Tot zonde werd gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. Gemeente, dat is het tweede punt. Het is geen makkelijk punt, hè? Maar het staat wel in de Bijbel. Het is veel makkelijker om over de zonden buiten de gemeente te praten. Abortus en zo. Oh, vreselijk dom. Oh, die abortus, de 30.000 kinderen. Het is ook heel erg. Het is ook heel makkelijk om te praten over zonden van andere mensen in de kerk. Dat gaat ook ontzettend makkelijk, hè. Een meisje zonder hoed en een jongen die niet meezingt en noem allemaal. Oh, wat erg allemaal. Het is ook makkelijk om een dominee die niet goed preekt. Dus, oh, hele verhalen. Maar gemeente, de hemel treurt erom en de hel vindt prima. Weet u wat er aankomt? Dat wij persoonlijk leren buigen onder God. En dan worden we heel stilletjes. En dan komt Ananias en Safira komen ontzettend dichtbij in ons leven. En dan blijft er maar een schreeuw over Heere. Hij maakt me u bewegen door uw woord en door uw geest bekend. Dat brengt dan bij onze derde gedachte. En dan staat er in vers 11. En zo gaat dat hoofdstuk dan verder. En er kwam grote vrees. Het Griekse woord phobos staat daar. Dat betekent echt wel niet het begrijpelijke woord waar vrees is, ontzag. Maar er zit ook iets van angst in. Hè? Iets van ontzag, maar ook gemengd met een zekere angst voor de zonde. En er kwam grote angst over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. We moeten natuurlijk dit even terugbrengen in 22 eeuwen geleden. En kijk, als iemand in ons midden plotseling overlijdt, dan zeggen wij meestal een hartinfarct. Dat kan. Mensen kunnen een hartstilstand overlijden. En zo, ja, het was ook een oude man en hij had ook hartgebreken. En dan sommen we wat dingetjes op, zodat we daar een rationele verklaring voor hebben. Is dat verkeerd? Nee, is niet verkeerd. We mogen ons verstand wel gebruiken. Maar er is nog wel wat mee aan de hand. Dat is toch niet alleen, hè? Want er staat ook in de Bijbel, de bezoldiging der zonde is de dood. Gemeente, dat wil ik ook even onderstrepen. Wij, ja, ik weet niet hoe dat komt, ik zit misschien wel een beetje in de lucht. We gaan steeds misschien wel makkelijker om met de dood in die zin dat, ja, je hebt jonge mensen, die moeten natuurlijk leven en perspectief hebben en uitkomst. En ja, oude mensen, die zijn oud en is moeilijk te verzorgen en zo. En ja, dan hoor je bij begraven, een mooie leeftijd. En ja, toch een mooie leeftijd gehad, 90 jaar of 80 jaar. En ook een mooi leven en tenslotte, ja, hield nog erg van de tuin en dat soort dingen meer. Alsof het min of meer vanzelfsprekend is dat mensen sterven. Nou, dat vertelt de Bijbel ons allemaal niet. Dat zit ons zelf wijs te maken. De dood is een oordeel Gods over ons leven. En dat is 20 jaar geleden, 2000 jaar geleden was het veel sterker. Dat er een godsoordeel plaatsgreep. Dat die twee mensen niet stierven aan een hartgebrek. Of dat die twee mensen niet stierven omdat ze oud waren of iets dergelijks. Nee, omdat God ingreep. En dat maakt het ontzag uit. Het zou misschien wel eens goed zijn als wij ook zo wat meer zouden kijken naar de mensen die sterven. Als een oordeel Gods. Voor de zonde. Als we sterven naar ziekte. Of we sterven naar een hartgebrek. Een oordeel Gods, hè. Want Gods langmoedigheid is niet eindeloos. Gods langmoedigheid die is beperkt. In de eerste wereld 120 jaar. Sodom en Gomorra. Dan zou ik u nog een heleboel voorbeelden met de Bijbel kunnen noemen. En gemeente. En ik hoop dat ik nu het goed zeg, zodat u niet met verkeerde ideeën naar huis gaat. Dat avondmaal is voor Gods kinderen, voor degene die geloven. Die oprecht in de Heer Jezus geloven, die dus hun ellende kennen, die de zaligmaker hebben leren kennen en in zijn wegen beginnen te wandelen. Zo staat het in ons avondmaalsformulier. En als u dat leven niet kent, dan bent u niet welkom aan het avondmaal. Maar, ja, dan heb je mensen die wel aan het avondmaal delen en geen waar geloven zijn. Dat is heel erg. Dan moet u tot bezinning oproepen. Dan heb je ook mensen die zeggen, ja, ik ben een ongelovige dominee. Dus ik ga niet aan dat avondmaal. En gemeente, eerlijk hoor, ook dat laatste is niet legitiem. U hebt er helemaal geen recht op om ongelovig te zijn. God heeft er recht op dat u naar hem luistert en hem gehoorzaamt. Dus zowel ongelovig deelnemen als ongelovig in uw bank zitten, het is allebei erg en ik denk wel eens dat het laatste nog veel erger is. Want de Bijbel leert ons dat het ongeloof de allerergste zonde is. Dat leert ons de Bijbel. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 16. Omdat ze in mij niet geloven. Ja, maar dominee, dan, ik ben onbekeerd en en ja, dat klemt hoop ik in uw leven. Ik hoop dat het een beetje gaat klemmen. Ja, maar hoe los ik dat? Ja, dat los ik niet voor u op. Dat lost u ook niet op door een of andere formule te bedenken. Zo staat dat in de Bijbel. En zo maakt God u dat bekend. En zo voltrekt ze hier in Jeruzalem een godsoordeel. En dat oordeel moet ik drie dingen bij opmerken. In de eerste plaats dat het zich voltrekt. En dat daar getuigen bij zijn geweest. Petrus, Johan. Petrus heeft die mensen niet gedood, hè? God gedaan. En zo voltrekt zich ook vandaag een Gods oordeel. Over mensen die niet hebben gewild dat de Heer Jezus koning over hen zou zijn. Jong en oud. Het zal wat zijn, hè. Als we de eeuwigheid binnenkomen. Ik heb u op de fluit gespeeld. U hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen en u hebt niet geweend. Ga weg van mij. Werken der ongerechtigheid. Ja, dominee, nou brengt u de zo'n ontzettende klem op. Inderdaad. Zo staat het in de schrift. Want die de weg geweten heeft en niet bewandeld, zullen met vele slagen geslagen worden. Dat oordeel zal zich voltrekken. En er zullen allemaal een keer getuigen van zijn. U en ik. En van wordt een zaligmaker u de midden. En die zegt ook vanmorgen, heden zo gij zijn stem hoort. Tweede plaats, dat Gods oordeel dat is. Ik ga daar nou maar niet uit te voeren op in, want dat is schrikkelijk voor de goddelozen. Ananias viel voor de dood neer. Als wij erbij zouden hebben, is dit nou de God van liefde? En is dit nou de God van genade? En we zouden 101 protesten aantekenen. Maar God greep in. En die twee mensen in het midden van de gemeente, in die Pinkstergemeente, waar de Heer zo heerlijke kracht bewerkte, openbaart hij ook zijn rechtvaardigheid over de goddelozen. En echt, dan is het volgende week niet rond, maar dat zal straks op de oordeelsdag. En er kwam vrezen. Ben jij er nooit bang voor? Ben je er nooit bang voor? Onverzoend God ontmoeten. Er kwam vrees. Er zit ook angst in. Hè? Ik las van de week ergens. Ik vond het eigenlijk wel treffend. Zolang wij nog kunnen vragen over wat is nou wel genade, wat is nou niet genade enzovoorts. Zolang gebeurt er helemaal niks. Gods geest begint en dan. Ik moet sterven. God ontmoet. Eeuwig wee. Grijpt dat ons aan. En dan gebeuren er ook dingen. Fundamentele dingen. Krijgen we die God nodig. Klemt het al een beetje in uw leven of niet? Jongelui, hoe bij jullie? Of zijn wij nog rustig verder? Hebben we nog de tijd wel? Maandag hoop ik weer iemand te begraven. Of hebben wij de tijd? Ten slotte nog iets. Over de gehele gemeente. En dat is wel mooi, hè? Dat God nou die aanvallen van de duivel en die verschrikkelijke dingen in de gemeente gebruikt om zijn werk, en dat is genade, des te heerlijker te openbaren. Want de opbouw van die gemeente die gaat verder. En ze komen er allemaal één voor één. Want de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dan gaat het niet in de eerste plaats wat de mensen van ons vinden. Dan gaat het erom. En ook eigenlijk eindigen. Of wij nou heel persoonlijk door dat ware geloof in Jezus als die borgen middelaar door God de Vader geschonken. Naar zijn welbehagen. In de volheid des tijds in de menselijke natuur gekomen. Het woord is vlees geworden. En toegepast in onze arme ziel door de Heilige Geest. Door het oprechte geloof. Op hem mogen steunen. Op hem mogen leunen. Hem mogen aanlopen. En alleen in hem mogen eindigen. Want ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is zaligheid. We hem zien zoals hij is. Als die gekomen heiland in de wereld kwam en tot zondaren zei. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 126. En daarvan het derde vers, die hier bedrukt met tranenzaad zal juichen als een vruchtenmaat. Iets zaaddraad dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er verder volgt, 126 vers 3.
Namens de kerkraad delen we u mee dat deze week de eerste collecte bestemd is voor het vervoersfonds van het Van Lodestein en Hoornbeek College. Volgende week zijn de collecten bestemd voor diaconiekerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Vanmiddag zal aansluitend aan de kerkdienst een preekbespreking voor jonge mensen worden gehouden. Over de preken van vandaag ziet de nieuwsbrief van eergisteren voor meer informatie. Komende woensdagavond wordt er geen meditatie gehouden. Aanstaande zondag zal er in de ochtenddienst het heilig avondmaal worden bediend. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.